Wij lezen Hebreeën 10 en daarvan de eerste 10 verzen. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offeren voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offeren voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn? Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschiet. De tekst voor de prediking is Hebreeën 10 vers 5. Hebreeën 10 vers 5. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats op het komen van Christus. In de tweede plaats wat God niet wilde. In de derde plaats wat God deed. En tenslotte gemeenschap met Christus. Dus ten eerste het komen van Christus. Ten tweede wat God niet wilde. Ten derde wat God deed. En ten vierde gemeenschap met Christus. Gemeente, onze tekst is genomen uit een brief die geschreven is aan Hebreeën. En deze Hebreeën waren Joden die Christen zijn geworden. Joodse Christen. En voor deze Joodse Christenen is er ontzettend veel veranderd. Die mensen waren van geslacht op geslacht opgevoed met de wetten van Mozes. En zij waren daarin heel stipt, heel nauwkeurig opgevoed. Uit de handelingen bijvoorbeeld blijkt dan ook wel dat die Joodse christenen niet zomaar hun verleden konden vergeten. Een van de punten was bijvoorbeeld de besnijdenis. En dat is te begrijpen. Je laat niet zomaar je verleden los, waarin je opgevoed bent, waarin je sinds jaar en dag met zoveel andere mensen om je heen geleefd hebt. Daarom schrijft Paulus ook deze brief aan de Hebreeën. De schrijver die wil aan deze Joodse christenen laten zien dat de persoon van de Heer Jezus nu al die ceremonieën waarmee ze zo vertrouwd waren geweest, overtreft. Dus nog een keer. Jaar en dag, al die offers, al die reinigingswetten, al die spijswetten. En nu wil de schrijver van de Hebreeënbrief de Joodse christenen laten zien dat de Heer Jezus daar ver en ver boven uitgaat. Deze brief is eigenlijk een preek. En in die preek schittert niemand anders dan Jezus alleen. Hij is veel uitnemender, hij is veel schoner dan alles wat Mozes jullie heeft kunnen leren. Christus overtreft de engelen, overtreft Aaron, overtreft Mozes. En hier, in onze tekstwoorden, overtreft de offers van het Oude Testament. Daarom, komende in de wereld. Dat is onze eerste gedachte, het komen van Christus. Wat wordt ermee bedoeld met dat komen van Christus in de wereld? Wel, daarmee wordt bedoeld dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Vanaf de ontvangenis in de schoot van Maria, de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het is opmerkelijk dat dat een komen wordt genoemd. Wij worden geboren. Dat betekent dat wij niet bepalen wanneer wij op deze aarde komen en waar wij op deze aarde komen. Wij worden geboren, daar hebben wij geen inspraak in. Maar hoe heel anders is dat met de Heer Jezus? Hij komt in de wereld. Het is waar, hij is ook gezonden door zijn vader. Of zoals wij zo dadelijk hopen te zien, zijn vader heeft hem door de Heilige Geest een lichaam toebereid. Maar het is ook waar dat hij zelf kwam in deze wereld. En daarmee wordt niets anders bedoeld dan dat het komen van de Heere Jezus, het geboren worden van de Heere Jezus, een vrijwillige daad was van hem. Komende in de wereld. Dat is zijn neerdalen van de hemel om onder de mensen te wonen. Is dat geen wonder? Want met de wereld wordt hier de zondige, vijandige, gebroken wereld bedoeld. Zie daar de liefde van Christus. Hij verlaat de plaats bij zijn vader, waar alles blonk, waar alles schitterde, waar alleen maar heerlijkheid was, waar alles volmaakt was, waar de engelen hem dienden. En hij gaat naar deze zondige, vijandige, gebroken wereld. Waar de ellende hem als het ware tegemoet komt. Waar de vijandschap op hem wacht. Waar hij niet welkom is. En van waar hij straks ook verstoten zal worden. Dat doet hij vrijwillig. Hij wist waarin hij terecht kwam. Hij gaf zich over in de handen van de moordenaars om gekruisigd te worden. komende in de wereld. Als wij geboren worden, dan overkomt ons misschien zoveel ellende en verdriet, waar je niet voor gekozen hebt. Maar met eerbied gesproken, Christus kiest voor het kruis. Hij kiest voor de vijand. En dat is de ongekende liefde van de Heere Jezus tot zondaar. Die liefde die hij straks ook wil meedelen in het gebroken brood en de vergoten wijn. Daarom komende in de wereld. Johannes schrijft er ook van in het eerste hoofdstuk. Dat de Heere Jezus het waarachtige licht is, komende in de wereld, en dat hij een iegelijk verlicht. Dat betekent niet dat iedereen zalig wordt. Maar het wijst wel op de algenoegzaamheid van de Heere Jezus. De zon gaat op over bozen en over goeden. De Heere Jezus komt in de wereld en hij geeft zich over in de handen van de moordenaars om gekruisigd te worden. En het offer van de Heere Jezus, dat is algenoegzaam. Met welk verlicht een iegelijk mens. Dat betekent dat er genoeg bloed is voor de grootste van de zondaren, voor de vuilste van de zondaren. Dat betekent, volk van God, hoe laag u het er ook heeft afgebracht, dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Wat een heerlijke boodschap. Als wij de dood van Christus, de bloedstorting van morgen gedenken, dan heeft er genoeg bloed gevloeid. Als er vanmorgen een zondaar tot ruimte komt door te zien op Jezus, dan hoeft Jezus niet opnieuw naar deze aarde om nog eens extra te lijden en te sterven. Nee, het is volbracht. Hoort u dat, zondaar? Elke zondaar, elke boetvaardige zondaar die gelovig ziet op Jezus. Al is het met een toevluchtnemend geloof. Al is het met een aangevochten en een bestreden geloof. Al is het met een klein of een zwak geloof. Die heeft volkomen vergeving van al zijn zonden. Er is genoeg bloed. Er is genoeg bloed gevloeid. Daarom komende in de wereld. Wat heeft het licht een lange weg afgelegd? Uiteindelijk al vanaf de eeuwigheid. Maar ook in de tijd vanaf de moederbelofte zijn er eeuwen verstreken. En pas daarna is het licht gekomen in de geboorte van Christus. En hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het waren de verbondskinderen. Dat waren de Joden die hun ziel en zaligheid zochten in de uitwendige vorm. Die door de jaren heen wel de offers hebben gebracht, maar in de offers niet hebben gezien op de komende Christus. En toen hij gekomen was, hem niet hebben herkend als de beloofde Messias. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is hij dan tevergeefs naar deze aarde gekomen? Nee. Maar zoveel hem aangenomen hebben. Wie zijn dat? Wel, dat zijn degenen die aan de uiterlijke godsdienst niet genoeg hadden. Die hebben gezien dat slachtoffer en offeranden niet gewild zijn door de Heere. En dat brandoffers en offers de Heere niet hebben kunnen behagen. Die geen vrede hebben gevonden bij al die uitwendige ceremoniën. Hij kwam. En hebben zij hem aangenomen. En zij hebben genoegdoening gevonden in zijn volkomen eenmalige offeranden. Dat was onze eerste gedachte. Het komen van Christus. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Wat God niet wilde. Daarom komende in de wereld, zegt hij, dat is de Heer Jezus. Slachtoffer en offeranden heb gij, dat is de Vader, niet gewild. God wilde helemaal niet die slachtoffers en die brandoffers, zegt de Heere Jezus. Met God wordt God de Vader bedoeld, die het recht vertegenwoordigt. God de Vader ziet erop toe dat zijn geschonden eer hersteld moet worden. God de Vader die wil dat er betaald zal worden. God de Vader is als het ware de rechter die bepaalt hoe en of het genoeg is. Wel, zegt de Heer Jezus tegen God de Vader, de rechter, slachtoffer en offeranden, hebt u niet gewild. Dat is vreemd, dat er staat. Want God de Vader heeft op de berg Sinaï toch zelf aan Mozes die offers bekendgemaakt. God de Vader heeft toch 40 dagen lang van aangezicht tot aangezicht met Mozes zijn knecht gesproken. En het ontwerp van de tabernakel en van heel de tabernakeldings aan Mozes gegeven. Opdat Mozes het de kinderen Israëls zou leren. God de Vader wilde toch dat al die verschillende offers altijd maar weer gebracht zouden worden. Hoe kan de Heere Jezus dan in onze tekst zeggen dat God de Vader dat niet wilde? Wat ook waar is wat in Jesaja 1 staat. Dat daar de Heere zegt, God de Vader, waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Ik walg ervan. Ik hoef ze niet. Vreemd. Wat wil God nu eigenlijk? Of, naar onze tweede gedachte, wat wil God niet? Wel, vers 10 begint met het woordje want. En dat is een redengevend woordje. En dat staat terug op vers 27 en 28 van het vorige hoofdstuk. En het heeft te maken met het eenmalige offer van Christus. Want Paulus die maakt in vers 27 en 28 de vergelijking. Hij zegt, zoals wij één keer sterven, en dat is ook zo, dan is het voorbij. Zo heeft Christus ook één keer een offer gebracht. En dan is het voorbij. Dan heeft God genoegdoening gevonden. Dan is de rechter tevreden. Dan is er genoeg betaald. Horen jullie dat, Hebreeën? Christenen uit de Joden, die door een waar geloof de Heere Jezus hebben aangenomen. Horen jullie dat? Dat het offer van de Heere Jezus uitnemender is dan die miljoenen offers die onder het Oude Testament zijn gebracht. Horen jullie dat? God de Vader, de rechter, die wilde die offers onder het Oude Testament niet. In de zin van dat die offers de schuld konden wegnemen. De ongerechtigheid konden verzoenen. De toorn van God konden stillen. Nee, dat heeft de Vader niet gewild. De Vader die heeft het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus, alleen gewild. God wilde geen dierenoffers. We hebben het net op de catechisatie gehad. Weet je het nog, jongens? Waarom wilde God geen dierenoffers? Omdat de dieren niet gezondigd hebben. De natuur, de menselijke natuur die heeft gezondigd. Die natuur, de mens, die moet betalen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild. De mens heeft gezondigd en die moet betalen, dieren niet. Trouwens, de offers van dieren kunnen niet eens het geweten reinigen. Kunnen niet eens vrede geven. Die dieren zijn niet eens in staat om de toorn van God te dragen. Dat is ten eenenmale onmogelijk. Ze kunnen het niet. God wil het ook niet. En daarom moest er elk jaar maar weer opnieuw offers gebracht worden. Elk jaar met grote verzoendag. Maar ook elke dag als die brandoffers en die slachtoffers geofferd werden. Nee, in plaats van dat ze vrede gaven, schrijft de Hebreeënbrief, brengen zij de zonde weer in gedachtenis. En dat is ook zo. Het werd weer grote verzoendag. En het werd weer grote verzoendag. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Heb ik dan nooit vrede in mijn geweten? Zal dan de zonde nimmer vergeven worden? Elke keer maar weer opnieuw. Er moet geofferd worden. Er moet geofferd worden. God de rechter is nog niet tevreden. Hij bepaalt het. Hij heeft die verantwoordelijkheid op zich genomen. Hij zegt wanneer er genoegdoening is. En het wordt weer grote verzoendag. En weer wordt er geofferd op dat brandofferaltaar. En weer moet er verzoening plaatsvinden voor de zonden van het volk. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild. Elke keer als het altaar rood, komen de zonden weer in gedachtenis. Hoe komt dat? Wel, omdat God het niet wilde. Hij heeft als het ware als een rode draad door die offers heen gezegd, er moet nog een ander komen om te lijden en te sterven. Dat offer, dat wil ik. Dat offer zal mijn toorn blussen. Dat offer zal vrede geven. In dat offer zal ik genoegdoening vinden. Hebben dan de gelovigen onder het Oude Testament geen vrede gevonden? Jazeker. Psalm 32, Psalm 103... getuigen daarvan. Alleen, zij hebben gezien in de offers die gebracht werden, er moet nog een offer komen. Deze offers die wil de Heere niet. Hij wil een ander offer. Zij hebben gezien door de offers heen, door de schaduwen heen, dat er een ander zou komen. Het Lam van God. De beloofde Messias. Dat offer, dat wilde de Heer. Wat wilde de Heer niet? Hij wilde niet gediend worden van mensenhanden. Maar als hij straks komt in de wereld, dan is de Zoon des Mensen gekomen om te dienen. Dat is wat God wilde. Hoort u dat? Al als wij aan het dienen gaan, dan krijgen wij herinnering aan de zonden, want dan is het nooit genoeg. De wet kan ons niet zalig maken. De wet die zit ons altijd maar op de hielen en die straft ons af. De wet is bedoeld als een tuchtmeester tot Christus. Dat is wat de Heere zegt, dat is wat de Heere Jezus zegt. Mijn Vader, die wil die slachtoffers en die offeranden niet. Wat een bedrijvigheid in de tempel. Priesters die slachten maar al die dieren en God zegt, ik wil het niet. Ik wil dat u tot rust komt. En ik wil dat u vrede krijgt, alleen maar in dat ene andere offer. Dat is wat mij behaagt. Het offer van mijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dus het geweten kan niet tot vrede komen, kan niet gereinigd worden, als wij elke dag en elk jaar maar weer opnieuw offers brengen. Nee, wij worden daardoor juist altijd weer bewust van onze zonde. Ons dienen zegt, het is nooit genoeg. Maar hoor, u die erachter gekomen bent. En elke keer weer opnieuw, wat ik ook doe, het is altijd tekort. U die probeert om met de werken der wet God te bevredigen. Heer Jezus, roept het u vanmorgen toe. Dat heeft God de rechter niet gewild. Niet gewild. Onze derde gedachte. Wat God deed. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij, dat is de Vader, God de rechter, hebt mij het lichaam toebereid. Wat wil God? Hij wil het zelf doen. Hij wil zondaren uit genade zalig maken. Hij wil niet dat u het verbroken werkverbond herstelt, maar hij wil dat zijn Zoon dat gaat doen. God de Vader heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Hij wil niet dat u zich opoffert voor uw zonden. Hij wil niet dat u daarom voor eeuwig de helse smarten moet doorlijden. Maar hij wil dat zijn eigen kind, zijn eigen zoon, in een lichaam zal lijden en zal sterven. Hij wordt van mensenhanden niet gediend. Dat wil God helemaal niet. Leg uw werken terzijde om uw zaligheid te verdienen. Daarmee kunt u God niet behagen. Als wij roemen straks, dan roemen wij in het kruis van de Heere Jezus Christus alleen. Als wij roemen, dan zeggen wij, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Uit genade zijt gij zalig geworden, of niet? Het is uit genade. Of niet. Maar wat doet God? Hij bereidt Christus een lichaam. Hoe deed de Vader dat? door de Heilige Geest. Want de kracht van de Allerhoogste zal over u komen. De Heilige Geest zal u overschaduwen. En dat Heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Hier staat ons verstand eerbiedig stil. Wij zijn door het geloof aanschouwers van het machtige wonder. Dat is in het natuurlijke leven al zo. Als er een kind geboren wordt, dat is al zo'n machtig wonder. Op een heel vreselijk, wonderbaarlijke wijze, zegt David, ben ik gemaakt in Psalm 139. Maar als wij door het geloof aanschouwen dat de Vader door de Heilige Geest voor zijn Zoon Jezus in de schoot van Maria een lichaam aan het toebereiden is. Het kan alleen door het geloof verstaan, ontvangen worden. Want het woordje wat hier gebruikt wordt, dat wordt ook gebruikt in Hebreeën 11 vers 3, dat wij door het geloof verstaan dat de wereld is toebereid door het woord van God. Hetzelfde, de wereld toebereid, is geschapen. God schept, formeert een lichaam in de schoot van Maria. De ware menselijke natuur heeft de Heere Jezus daarmee aangenomen. Een lichaam ontvangen, doch zonder zonde. Maar, dus God wil niet de slachtoffers en de offeranden. Hij wil niet dat u maar eindeloos aan de slag moet en hem dienen om vrede te krijgen. Eindeloos, zodat u nooit vrede krijgt. Hij wil een eenmalig, genoegzaam offer, zodat hij vrede kan uitdelen. Hoe doet hij dat? Maar gij hebt mij, zegt de Heere Jezus, het lichaam toebereid. Dat is een citaat uit Psalm 40. Alleen in Psalm 40 staat, u hebt mij de oren doorboord. Paulus gebruikt hier dan ook de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar dan is nog de vraag, hoe kan dat nu? Dat in Psalm 40 sprake is van doorboorde oren. En dat dat hier vertaald wordt met, u hebt mij het lichaam toebereid. Zakelijk gezien betekent het in ieder geval hetzelfde. Want het doorboren van de oren, dat betekende dit. Een slaaf was 6 jaar lang in dienst geweest bij zijn heer. En in het 7e jaar moest zijn heer hem vrijlaten. Zodat hij weer herenigd kon worden met vrouw en kinderen. Maar die slaaf, die hield zo intens van zijn heer. Die wilde met zijn hele hart, zijn hele leven, zijn heer dienen. En hij zei, mijn heer, ik wil bij u blijven. Ik wil u levenslang dienen. Ik wil met mijn gezin helemaal u toebehoren. En ik wil voor altijd u dienen. Dat kan, zei zijn heer. Dan zal ik uw rechteroor doorboren aan de posten van mijn huis. En dat gat in uw oor, dat is een teken dat u zich vrijwillig voor altijd aan mij verbonden heeft. Wel, daarom komende in de wereld, dat is een daad van vrijwilligheid van de Heere Jezus. U hebt mij het lichaam toebereid. De rechter zegt, Mijn zoon, wilt u naar deze aarde? En wilt u dan de menselijke natuur aannemen in het lichaam van een mens? Ik wil, zegt de Heere Jezus. En, zegt de rechter, de mens die heeft gezondigd. En die mens die moet voor eeuwig de straf ondergaan. Wilt u dat in dat lichaam? En de Heere Jezus zegt, Vader, ik wil. U moet straks goed opletten. Als dat brood gebroken wordt, dan is dat het lichaam van Jezus. Daar wijst dat heen. En het wijst naar dat lijden en sterven van de Heere Jezus. Dus als de Heere Jezus een lichaam krijgt van zijn Vader, door de kracht van de Heilige Geest, dan krijgt hij een lichaam opdat Gods toorn over hem, in hem, zal worden uitgestort en uitgewoed raken. Jezus neemt de ware menselijke natuur aan in dat menselijke lichaam. Dat is de zwakke menselijke natuur. Niet dat dat per se zondig is, dat hoeft niet. Maar dat betekent behoeftig. De Heere Jezus had honger, hij had dorst. De Heere Jezus heeft dat lijden gevoeld. In lichaam en ziel beide. Hij kreeg een lichaam om zijn Vader te kunnen dienen. Hij kreeg een lichaam om in dat lichaam zijn Vader gehoorzaam te kunnen zijn. Tot in de dood van het kruis. Voeg daarbij dat de Heere Jezus tegelijkertijd God was. En u heeft een eeuwig geldend offer. Een volkomen verzoening in dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Het hoeft nooit en te nimmer tot in der eeuwigheid niet herhaald te worden. Straks, als het brood gebroken wordt, dan wordt de arme ellendige zondaar toegeroepen. Het is volbracht. Dan wordt toegeroepen. God is tevreden. Dan wordt toegeroepen. Vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Wel, dat wordt bedoeld in het 10e vers. In welke wil, dat is dus de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus. Eenmaal geschiet. Daarna nooit meer. Want het is genoeg. En geheiligd betekent in gemeenschap met God gebracht. En dan kan u Gods kerk nimmer, nimmer, nimmer meer uit. Is wel waar, door de zonde of door het zwakke geloof kan de troost van die gemeenschap minder zijn, maar wij kunnen daar nooit, nooit meer uit. Dat is onze laatste gedachte, de gemeenschap met Christus. Volk van God, uw hart is bezwaard. Uw ziel bestreden. Uw geweten bevlekt. En Satan heeft u daarop gewezen. U had geen weerwoord, want het was waar. En u ziet die heilige tafel, smetteloos rein en wit. U durft niet aan. Kunt u geloven dat er één eeuwig geldend offer is gebracht? En dat door dat offer er een volkomen verzoening is van al uw zonden? Dat is het nu juist. Dat is het nu juist. Had ik maar zo'n sterk geloof, zo'n groot geloof, dat ik dat kon geloven. Maar gelooft u dan, als u arm en bevend in de bank zit en u ziet die heilige reine tafel, gelooft u dan, als straks dat brood gebroken wordt en de wijn vergoten, dat er nog meer bij moet en dat er nog iets van uw kant bij moet? Of gelooft u, nee, dat offer, dat is genoeg. Wel, kom dan en neem van dat brood. En drink uit die beker, opdat uw geloof gesterkt zal worden, dat u gemeenschap hebt aan het lijden en sterven van Christus. Dat u gemeenschap hebt aan het gebroken brood en die vergoten wijn, aan het lijden en sterven van Christus. Want wij komen niet aan die tafel om daarmee te betuigen dat wij volkomen zijn. Wij hebben zelfs niet een volkomen geloof. Maar opdat dat zwakke geloof gesterkt zou worden, opdat het geloof geoefend zou worden, daarom heeft de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood genomen en gebroken en gezegd, neemt, eet en de beker drinkt allen daaruit. Doe dat tot mijn gedachtenis, tot de gedachtenis aan het volkomen offer van Christus. Dat is wat de Vader heeft gewild. Dus ziet u wat er gebeurt. De Vader bereidt door de kracht van de Heilige Geest de Heere Jezus een lichaam. Opdat de Heere Jezus in dat lichaam zijn Vader een eenmalige offerdienst zal aanbrengen. En dat is vreselijk geweest. De eeuwige toorn van God over hem werd uitgestort, daar op het kruis, op het vloekhout. En u zegt dat gebroken brood, het lijden en die vergoten wijn, het sterven van de Heer Jezus. En het wordt uitgedeeld aan de arme, twijfelende zondaar, die getuigt dat het offer van Christus genoeg is. Daar hoeft niets van mij bij. Opdat wij gelovig eten en drinken en in de gemeenschap met Christus zullen weten. Het is genoeg. Zo zegt zondag 23, als had ik in eigen persoon, dus als je dat brood eet en de wijn proeft, als had ik in eigen persoon voor al mijn zonden voldaan en aan alle gerechtigheid die de wet eist, voldaan. Het heilig avondmaal wil het zwakke en het aangevochten geloof versterken. Want, zegt de catechismus, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem, in zoverre word ik gesterkt en getroost. Daarom wil de Heer Jezus dat zijn zwakke kinderen aan zijn tafel komen, opdat ze gesterkt zullen worden in dat allerheiligst geloof en opdat zij meer troost genieten en volkomener zekerheid ontvangen van Christus prijs en God zullen roemen voor de volkomen vergeving van al hun zonden. Het heilig avondmaal wil dat vertrouwen sterken, dat God de Vader een lichaam voor zijn Zoon wilde, waarin eenmalig, definitief is betaald. En als ik dan gelovig het gebroken brood en de vergoten wijn smaak, dan ervaar ik tot in het diepst van mijn geweten vrede met God door de Heer Jezus Christus, omdat door zijn offer ik volkomen vergeving ontvangen heb. Het geloof zegt aan de tafel: mijn God is tevreden en ik ben het ook met het offer van Christus. Amen.